studie. En ik denk dat het heel boeiend is. Je zou een heleboel Bijbelgedeelten kunnen lezen. Maar hoe staat de Heer nou ten opzichte van de zaken die hem overkomen? En als je kijkt hoe de Heer nou reageert, dan is dat misschien al dat lijden, al die zaken die hem overkomen. Dan zie je Job een gegeven ogenblik in het moeras van twijfel en vragen terechtkomen. En je ziet bij Christus die totaal andere houding. Want één ding, en ik moet zeggen, het evangelie werd deze week verkondigd achter een rollator vandaan. En ik bedoel dat heel correct, ik liep met niet mee. En een gegeven ogenblik, we hebben natuurlijk met elkaar gepraat, in de zin van met de studie bezig geweest. En een gegeven ogenblik zei Miep, maar het is toch lijden? En dat lijden is toch onderweg naar heerlijkheid? Hè? En als je natuurlijk dan Paulus daarin mag citeren, hè, dat lijden wat ons overkomt, die vruchteloosheid enzovoort. Maar er komt iets wat dat allemaal, dat in dat grote kader van Gods liefde zal zetten. En je zou kunnen zeggen, wat was nou het besef dat Christus had en liet zien met alles wat hem overkwam, zou je gewoon zeggen. En als je dan hebt over vrucht van geestelijke of van goddelijke wijsheid, dan is datgene wat hij zegt, uw wil geschieden. Daarin ligt alles, zeg maar, besloten. En dat is het bijzondere, dat je steeds weer realiseert, de Heer gaat die weg met God. Die Heer gaat die weg met Vader. En dat plan van wordt uitgewerkt. En ik denk dat dat goede zaken zijn om dat je te weten. Maar de Heer kon de zaken zien als stap voor stap is dit wat God gaat doen. Het is een stap in Gods plan. En dat ging hij mee verder. En dan zie je dat God zijn ambassadeur zond en wist wat er met hem zou gaan gebeuren. Ik denk dat ik toch nog even daar een tekst bij haal. En ik zou even te kijken wat ik nou precies wil doen met u. Dan moet ik even kijken of ik dat precies hier heb. Nou, kijk maar naar je Lucas 11. Dat is eigenlijk heel bijzonder als je daarnaar mag kijken. Dan zie je, ik pak vanuit Lucas 11 de verse 45 tot en met 50. Dan is de Heer bezig in contact met de fariseeën en wetgeleerden, staat er dan boven. En spreekt ze daar pittig op aan. En dan krijg je hier een van de wetgeleerden antwoorden en zeide tot hem, meester, door dit te zeggen beledigt hij ons. De Heer ging niet voor de waarheid opzij. Maar hij zei, wee ook u wetgeleerden, want gij legt de mensen ondraaglijke lasten op en zelf raakt gij die lasten niet met één uwer vingers aan. Wee u, want gij bouwt de grafsteden der profeten, maar uw vaderen hebben hen gedood, die profeten dus. Zo zijt ge dan getuige dat gij instemt met de daden uw vaderen, want zij hebben hem gedood en gij bouwt. Daarom zegt ook de wijsheid Gods, ik zal tot hen zenden profeten en apostelen, en van hen zullen ze sommigen doden en vervolgen, opdat van dit slag afgeëist wordt het bloed van al de profeten, dat vergoten is sinds de grondvesting der wereld. En dan worden al die namen verder genoemd. Maar het waren stappen in Gods heilsplan. En soms schrik je van de manier waarop zaken gaan. Zo dichtbij, zo direct zijn de zaken die gebeuren. En ik denk dat het gewoon goed is. Dat is heel bijzonder dat Jezus dat zo kon zien. En dan heb je heel die stap gehad. De Heer is aan het vloekhout gegaan. De Heer heeft de geest gegeven. De Heer is begraven. En dan heeft Vader hem laat opstaan. En dan krijg je dat wonderlijke verschijnsel waar men aan voorbij ziet, dat van mannen van zoveel verschillende persoonlijkheden en pluimage, mannen die door datgene wat er gebeurt, door het zien van de Heer en al die zaken meer, dat het van hem de mannen worden die erop uittrekken en hun bijna alle bij wijze van spreken hun leven ervoor hebben willen geven. Want die Heer was opgestaan. Al die getuigen die Paulus in 1 Korinthe 15 tevoorschijn had haalt. En die noemt hij met naam en toenaam. Dat doe je niet als ze er niet zijn. En dat doe je wel als je ze nog kunt aanspreken erop en kunt navragen hoe dat is geweest. Natuurlijk in Paulus' tijd. En dan komt dat wonderlijke verhaal over hoe werkt dat nou uit? Hoe werkte datgene wat Christus nou overkwam? Hoe werkte dat uit in een man als Stefanus? En dat wil ik graag met je lezen in Handelingen 6. Ik zei het gisteren al, dat is een prachtig stuk om met elkaar te lezen. En ik zeg even Handelingen 6, want het begint natuurlijk al wat eerder. Moet je maar kijken, in Handelingen 6 vers 8 staat dat prachtige stuk. En Stefanus, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En dan krijg je daarna het hele andere verhaal. En dan krijg je de discussie met de hoge priester. En dan wordt hij voor de raad gebracht. En dan gaat hij zich verdedigen. En als je nou kijkt naar wat gaat hij dan doen. En ik denk dat het heel goed is om je dat te realiseren. Wat gaat hij doen? Hij gaat eigenlijk in zijn verdediging iets doen waar heel veel voor van te leren is. Stefanus gaat als het ware de Messias aan zijn volk, aan de Joden, presenteren. Zo zou je, als je met Joden in gesprek komt, het moeten doen. Zou je kunnen zeggen. En hoe doet hij dat dan? Hij neemt de grote uit de geschiedenis van het volk. En dat waren allemaal mannen die hij kiest, die typen waren van de Messias. En bij elk van hen was het eerst verwerping en pas daarna kwam het andere. En dan noemt hij er, en ik geef u dat even aan, en ik leg een klein stukje om u dat te laten horen. We beginnen gewoon in 7 vers 1 te lezen. En de hoge priester zeide, is dat zo? En hij zeide, gij, mannen, broeders en vaders, hoort toe. De God der heerlijkheid is verschenen aan onze vader Abraham toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran ging wonen. En hij zei tot hem, verlaat uw land en uw bloedverwanten en kom herwaarts naar het land dat ik u wijzen zal. En dan krijg je de voor u overbekende geschiedenis. Abraham gaat op weg. In gehoorzaamheid. En dan weet je ook, daar kun je zomaar zelf antwoord op geven, wat had hij nou uiteindelijk aan het eind van zijn leven van dat beloofde land in handen? Niets. En dan zie je dat hij, dat is dan, hij is zijn weg gegaan, er was verwerping en uiteindelijk heeft hij vastgehouden. En is hij de weg gegaan die God van hem vroeg. Dat zie je ook bij Jozef. Daar hebben we met elkaar ook over gelezen. He, die leidende en verheerlijkte Messias. En degene die ze weg wilde hebben. Uit hun midden. Degene die ze verafschuwde. Die werd de redder. Werd hun redder. De redder van de broers. Maar ook de redder van allen in Egypte. He, dus dat, en hoe... Je zou bijna zeggen, heeft het Sanhedrin dan deze boodschap kunnen missen? En dan wordt er in vers 11 gesproken over, er kwam hongersnood over geheel Egypte en Kanaan en grote verdrukking. Voordat hij zich bekend zal maken aan zijn broeders, komt er grote verdrukking. Abraham, Jozef, en zo kun je achter elkaar doorlezen, Mozes... Dan zit je in vers 20 die kant uit. Te dien dagen werd Mozes geboren. En hij was schoon voor God. 3 maanden enzovoort. Mozes. Degene die men verwierf. Degene die door de broeders niet werd gezien als degene die was. Beeld van degene die men verwierp. En Gods manier om antwoord te geven op de wijsheid van de wereld. Zoals Assyrië in zijn wereldlijke macht een beeld was van echt, dat is kracht en macht, was de wijsheid van Egypte standaard. En dan krijg je dat beeld wat gekozen is, de brandende braamstruik, met alles wat je daarbij wil zeggen, en ik kies maar even de woorden die u kent, brandende braamstruik. Is dat nou een symbool van Israël? Dat alle lijden, alle vervolging die hen overkomen is, eigenlijk niet geleid heeft. En dan zeg ik graag, en nooit zal leiden tot hun totale vernietiging. En dan schuift God in het hele Mozes gebeuren alles opzij wat met afgodendienst te maken heeft. Alle afgoden opzij. En hij zet in plaats van al die beelden waar mensen voor knielen, die mensen aanroepen, die ze in de hoek van een tuin zetten, omdat ze ergens iets van verwachten of van denken, of het misschien een gewoon mooi iets vinden, God schuift al die beelden opzij. Het gaat er maar om één. Het beeld van de Zoon. De Zoon van zijn liefde. En als we God willen zien, in het gezicht willen zien, dan zouden we hem, de Zoon, in het gezicht mogen zien. God heeft geen beelden die aanbeden worden. God heeft dan zeg ik iets heel gevaarlijks misschien. En God heeft zoals die oude kerken zijn, soms alleen maar gewit. Zonder enige verdere afbeelding. Maar gewoon, want datgene wat moet staan in onze hoofden en in de ogen van de gelovigen, dat is de Zoon die Vader laat zien. En dan wordt er David genoemd en dat gaat geloof ik vanaf vers 46. Nou, dan zie je heel die redenvoering van Stefanus komen. En dat gaat allemaal om mannen die eerst werden verworpen en later werden aanvaard. En waarom ik het zeg, want ik ga het niet helemaal lezen, dat moet je echt eens voor jezelf doen. Zo'n stuk is machtig om door te exerceren en misschien dat ik er nog wel een keer wat anders mee doe, want er is een heleboel in te brengen over datgene wat nu om ons heen gebeurt, als je het zo zou willen zeggen. Maar het machtige is, in al die zaken, als je dit ziet, Sanhedrin, Joden, mannen, broeders, waarom heb je, ik weet ook waartoe, want dan kom ik bij Paulus terecht. Dan kom ik bij Paulus terecht. Heel veel dingen die ik niet begrijp, krijgen ineens iets van helderheid. En daar kan ik mee verder, omdat Paulus er iets over zegt. Als ik bijvoorbeeld gewoon kijk naar in dit hoofdstuk vers 51. Eens kijken wat Stefanus daar zegt. Hardnekkige staat daar. Vers 51. En onbesnedene van hart en oren. Gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest, gelijk uw vaderen, zo ook gij. Wie van de profeten heeft uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben ze hen gedood die geprofeteerd hebben. Van de komst van de rechtvaardigen, van wie gij nu verraders en moordenaars geworden zijt, gij die de wet ontvangen hebt op beschikking van engelen, doch haar niet hebt gehouden. Als ik dat dan lees, zoals hardnekkige en onbesnedene van hart en oren, dan ben ik zo blij dat ik die ander mag lezen. Dat ik mag luisteren naar Paulus in Romeinen 9 tot en met 11. Want die verharding, die hardnekkigheid en dat onbesnedene van hart en oren, dat mag ik zien. Mogen wij, zijn wij gaan zien, mogen we zien in het perspectief, in het goddelijk perspectief. Het was op dat het heil verkondigd zou worden aan de heidenen. Die diepte zit erachter. Dat heilshandelen van God. God werkt zaken uit. En die hardnekkigheid, die onbesnedenheid, die noem alles maar op. In het plan van God was er een moment dat die hardnekkigheid leidde tot Israël. Die niet doorzette en het zegenkanaal werd. Maar leidde tot het evangelie van genade, liefde en verzoening dat verkondigd ging worden door Paulus aan de heidenen. En ik heb het wel eens gezegd tegen iemand, maar ik snap dat ik u daar niet mee moet lastigvallen in die mate. Maar die verharding heeft een goddelijk perspectief. Romeinen 9 tot en met 11. Dan zouden we veel meer uit moeten prediken. Zou veel meer in de historie van de kerken uitgepreekt moeten zijn geworden. Ik weet alleen niet of het geholpen zou hebben wat betreft al het ellendige dat de Joden overkomen is, met name in Europa. Want dat is een rekening die er ligt voor de christenheid. Wat hebben wij gedaan in plaats van Israël gedacht? En in plaats van Israël geleefd, als wij zijn het nu. En dan denk ik, Romeinen 9 tot en met 11. God zet het in zijn perspectief. Het gaat ergens naartoe. En ik denk, in plaats van dat wij als gelovigen die God heeft laten zien, die Zoon die Heer, die Kyrios, is ook degene die voor jou aan het vloekhout is gegaan. Heeft jouw zonde gedragen, al die elementen. Is ons gedrag dusdanig dat het anderen jaloers maakt. Nou, als u een half uur gestaan hebt zoals mensen dat gedaan hebben bij de grafkerk, dan ga je daar met een opgekropte keel van verdriet en met ogen die het niet geloven, daar wordt geen jaloersheid opgewekt bij de Joden die dat zouden zien. Maar daar schrik je van haat en nijd tussen gelovigen. De ene processie heeft nog niet geklonken, of het belletje van de volgende processie gaat, en na de Griekse orthodoxen moeten zeker de Armeniërs komen, en de Ethiopiërs laten zich ook niet opzij zetten. En in plaats van dat we jaloersmakend zijn in eenheid, zijn we afschuwelijk in verdeeldheid. Het is niet wij, maar u begrijpt ook het bedoel. En dan vind ik het zo mooi. Hoe eindigt dat nou? Stefanus wordt gestenigd. Moet je kijken wat er dan in vers 60 staat. En op de knieën vallende, Stefanus, riep hij met luide stem: Heren, reken hun deze zonde niet toe. En met deze woorden ontsliep hij. En Saulus stemde in met zijn terechtstelling. Staat er dan even bij als notitie. Net als zijn heer riep hij dezelfde woorden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Vader of heren, reken hun deze zonde niet toe. Met een bede voor zijn moordenaars op zijn lippen sterft hij. En ik denk dat dat zaken zijn die bijzonder zijn. En dan kun je zeggen, met alle dingen die ik over Stefanus heb geprobeerd aan te duiden. Hij was vol kracht en genade. En ze hebben met hem gereden twist. En ze waren niet bij machten, de wijsheid en de geest waardoor hij sprak te weerstaan. En ik denk dat dat machtige zaken zijn om je dat te realiseren. En wat doet hij nou? Wat doet hij Stefanus nu? Hij laat zien hoe God handelt met zijn volk. Hij krijgt van God wijsheid, een van God gegeven inzicht en wijsheid in de geschiedenis van Israël. En laat zien hoe dat heeft uitgewerkt in de geschiedenis. Had hij een speciale openbaring van God? Nee. Hij kende dus geschriften en Gods geest leidde hem en hij had de Heer gezien. Als ik het zo mag zeggen, dat was dat moment wat hem aanstak om deze weg te gaan. Hij besefte heel goed dat het volk, voordat het koninkrijk zou komen, door gerichten zou moeten. En ik denk dat dat heel boeiend is om je te realiseren. Hij gaat zijn weg met allen. Hij gaat zijn weg met dat volk ten volle. En dan lees je die bekende gelijkenis van de ponden, geloof ik dat die heet. Over die heer die een wijngaard heeft, die laat onderhouden door anderen, door pachters. En dan stuurt hij de mensen op, of de mensen iemand toe die het geld komt halen. Die slaan ze dood, dan stuurt het nog een toe, dan slaan ze hem dood. Hij denkt, weet je wat, ik stuur ze mijn zoon. Die zullen ze zeker niet, daar zullen ze het geld zeker aan geven. En dan komt de zoon en die slaan ze juist dood. Want dat is degene die, zeggen ze dan, en slaan hem dood. Dan krijgt zo'n gelijkenis ineens een voorzeggend karakter. Ik denk dat dat goed is om je dat te realiseren. Die Stefanus is een beeld van zo zou je naar Gods volk toe moeten werken. En dan weten we, ik bedoel dat niet zo in de zin van en dan weten we en dan een beetje vermoeiend, maar dan wordt Paulus geroepen. Dan gaat Paulus op weg. En dan zie je dat overal waar Paulus komt, hij naar de Joden toestapt en dat ze het afwijzen. Niet alleen in het land hadden ze dat gedaan, maar ze gingen het nu ook in wat we dan noemen de verstrooiing in de diaspora doen. En dan weet je ook dat het er geen week culmineert. Kijkt u maar even in Handelingen 13. En ik geef het u mee om te lezen, want het kan niet anders dan even alleen maar worden aangestipt. Maar kijk maar in Handelingen 13 vers 16 en verder. En dan zie je dus dat Paulus daar in Antiochië en Pisidië is en dan gaat spreken. He, en dat de Joden dat niet kunnen hebben, dat wat Paulus zegt, dat roept bij de Joden haat en nijd op. En ze spreken lasterend tegen al datgene. Paulus gaat zijn weg. En men sluit hem in het blok en hij zingt psalmen. Men slaat hem, al die zaken die hem overkomen. Over lijden gesproken. Over moeite en zorg gesproken. En dan denk ik. En ik bedoel dat niet negatief. Maar dan denk ik, als we dan met elkaar zo'n ruim ontbijt hebben. Of noem het maar, ja, brunch heet dat geloof ik, hè. Zo rijk en overvloedig. Dan denk ik wel eens, wat hebben we het meer dan goed. Ik vind het lekker, tuurlijk. Maar zou het niet mooi zijn om op een gegeven moment te zeggen, we houden het gewoon karig. En wat we hadden willen spenderen, gebruiken we voor. Er zijn zoveel gelovigen die er niet aan kunnen denken wat wij allemaal verorberen. En ik bedoel dat niet vervelend, maar zo'n moment om je te realiseren, misschien, verkeerd woord, misschien solidariteit, solidair te zijn. Maar het volk van God dat door Paulus werd benaderd, kon geen zegenkanaal zijn. Maar is dat nou het laatste woord? En dan denk ik, nee. En dan kom ik toch weer terug bij Jeremia 4. Dat is ook zo'n prachtig gedeelte. Want de zaken lagen in de schrift. En het volk heeft die schrift echt vastgehouden. Gedragen heeft het ze. En dan moet je kijken wat er dan staat in Jeremia 4. Want God is een God die uit is op herstel. God is een God die uit is op terugleiden. Moet je kijken, Jeremia 4. En dan staat er, indien gij u bekeert, Israël, luid het woord des Heren, dan moogt gij tot mij wederkeren. Weet je nog, met zijn armen staat hij wijd open. Die God is niet veranderd. En indien gij uw gruwelen weg doet uit mijn ogen, dan behoeft gij niet te vlieden, dan zult gij zweren, zo waar de Heere leeft, in waarheid, recht en gerechtigheid. En de volken zullen elkander in hem de zegen toebidden en in hem zich beroemen. Daar gaat het naartoe. Ze hoeven niet, ze gaan ook niet door zonder goddelijk licht. Dat moment komt. En als je dan een Jood hebt die gefokt en gemazeld is en gedrenkt in de Torah en in de profeten en in de geschriften. En daar komt het zicht en licht op van God, gaat zijn geest werken en onthult het hen. Dan zullen ze niet anders kunnen dan zegenkanaal zijn. Maar omdat Israël zich verzette, omdat God dat zo plande, bleven de volken niet verstoken. Zijn wij en ik, jij en ik, niet verstoken gebleven. En gehoorzaam is er al straks, als die volheid der heidenen is binnengegaan. Dat zal leiden tot een Israël dat tot zegen is van de wereld. En ik denk dat boeiend is. Hij deed dat, de Heer onthulde dat. En daar pakte hij Saulus van Tarsus voor. Daar pakte hij later de apostel Paulus voor. Hij had een ander soort apostel nodig. En de weg die God ging was om zijn verborgen bedoeling te onthullen. En ik denk dat het heerlijke is wat wij dan mogen spellen. En ik was met iemand in gesprek. Dat heb je in zo'n periode samen. Dan praat je eens wat langer door. Met z'n tweeën hier in de kapel of samen op een stoel. Misschien regent het, maar daar had je geen erg in, omdat je met elkaar een gesprek voert. Wat gewoon fijn is om te hebben en goed is om te hebben. Dan zie je gewoon hoe God zaken uitwerkt. Hoe wonderlijk het is dat de een zegt ja. En dat is maar hoe je kijkt. De een zegt bijvoorbeeld, ja, wij kwamen uit allerlei kerken, groepen en gemeenschappen. En ons heeft God, ja, het hart open laten zetten en het gehoor gewekt voor het evangelie van genade, liefde en verzoening. En onze kinderen, de tweede generatie, de derde generatie, hoe zit het daarmee? Zij hebben niet dat punt dat wij in ons leven wel hadden, van weten hoe het elders toe gaat. Maar het mooie is dat wij met elkaar allemaal stuk voor stuk zo verschillend, van zoveel hoeken en gaten komend, dat hij ons wekte voor zijn woord. En wat zou het dan machtig zijn als kinderen, jonge mensen, het zien geleefd, met alle fouten die we daarbij maken, maar zien geleefd in jou en mij en in de broeders om ons heen. En in zo'n periode is dat heerlijk. Dat ze zien van, hé, er zijn er meer zoals Pama. Dat zij dan een gegeven moment dat ook gaan zien. En iemand zei, ik ben zo blij dat ik jong was toen ik in EH kwam. En daar vanaf mijn 16e gehoord heb, het evangelie van genade. En dat mijn kinderen al die jaren in ons midden zijn opgegroeid, in dat evangelie van genade en van liefde en verzoening. Dat vond ik zo belangrijk, dat ze een godsbeeld kregen en krijgen van een God die van ze houdt, die lief heeft, die met hen zijn weg gaat. En dan is dat heerlijk als je met de schrift kunt bezig zijn, zoals wij hier, aan het eind van een lange dag, met ogen die toch echt misschien wel op instorten staan. Maar wat machtig dat God een weg gaat die wij als mens niet hadden kunnen bedenken. En dat hoeft ook niet, want dat het neergelegd in Paulus. En Paulus zet de zaak op een rij. Paulus geeft dat zicht. Het gaat niet buiten God om. En het lijden wat we nu zien. En soms krijg je een bericht waarvan je denkt, en nu? Hoe ga ik hiermee verder? Om te weten, het gaat niet buitenom om. Ik denk dat het zo mooi is dat je het met woorden van de schrift kunt zeggen. En dat we als de een met tranen in zijn ogen en een gezicht vol onbegrip, misschien even omdat dat het moet gaan werken, beseft moet worden wat er gebeurt. Dat je ernaast staat en misschien niks zegt en je arm om iemand heen slaat. En dat een gegeven ogenblik je beide mag gaan beseffen, tijdsblaak even liggen, datgene wat er gebeurt, dat lijden van deze wereld, dat zuchten, dat alles wat er is, dat werkt u uit. En ik denk, het wordt heerlijkheid. Het wordt heerlijkheid. En als je zo'n opmerking hoort dan van even van zo'n zuster, met wie je samen oploopt naar de kapel om de studie te gaan openen. Dat is evangelie. Niet makkelijk in één zin, maar het is besef hebben van datgene wat we met onze ogen zien, zal hij straks omdraaien en hij zal er heerlijkheid van maken. En dan komt zijn verborgen bedoeling op tafel. En ik denk dat dat zaken zijn die heel bijzonder zijn, om dat met elkaar te mogen begrijpen. En dan ben ik dankbaar dat ik de schrift hier mag hebben liggen. Dat die bij u op schoot ligt, of op een tafeltje ligt. En dat je erin mag lezen. En dat je langzamerhand steeds meer gaat beseffen, dat bedoelt u ermee. Daar gaat u naartoe. En soms denk je van dingen, hier ben ik nou jaren mee bezig geweest. En ik zie nu pas hoe het moet. Of ik zie nu pas hoe het zit. Je kunt toch niet zonder die schrift. Je kunt toch niet zonder besef te hebben van wat de grondtekst zegt. Ik ga op vakantie en ik neem mee, is de opdracht voor morgen. U gaat op vakantie en wat neemt u mee? Als allereerste in de auto ging het koffertje. Met bijbelstudies, aantekenmateriaal. Broeders kennen dit. Maar die hebben het precies hetzelfde. De bijbel erbij. Als die maar in de kofferbak ligt, de rest kan erbij. Ja. Maar ik kan op vakantie. En dan heb ik gelukkig een praktische vrouw die aan kleding denkt. En het scheerapparaat en kammetje en tandpasta. Maar hiermee ga ik wel op vakantie. En ik denk dat we dat hard nodig hebben. En als ik dan in het Oude Testament met u lees en in het tweede deel van de Bijbel lees, dat is veel beter om het zo te zeggen, dan ben ik zo blij dat we die schrift een klein beetje mogen verstaan. En toen kwam ik een verhaal tegen, wat ik je toch even wil vertellen. Dus we weten dan dat het volk van God heel erg met die Torah bezig is, met die rollen bezig is. Want daar staat datgene in wat God zegt. He, en als ze voor de kast staan, he, waarin de Torahrollen staan, of zijn, ja, staan, want ze staan op die staken opgerold eromheen, staan ze in die kast, die Aron HaKodesh, daar staan die rollen op een rij, daar wordt er eentje uitgehaald en daar wordt het zilver afgehaald en daar wordt het fluweel afgehaald en daar wordt die uitgerold, neergelegd en daar wordt eruit gezongen. Als ze daar staan met hun gebedskleed om, we hebben dat gezien in Jeruzalem, in de grote synagoge daar, dan staan ze daar met hun gebedskleed om voor die kast waar al die rollen staan. En dan staat er in het Hebreeuws dat regeltje, besef wel voor wie je staat. Je staat hier, weet je voor wie je staat? Voor hem. Voor de eeuwige, voor de ene. En je weet hoe dat dan gebeurde. Nou, dit is het verhaal wat ik je wil lezen. Dat is de geschiedenis van de geredde Torahrol. We spreken af, we zijn in Duitsland, Elberfeld. En daar komt een verhaal van een meneer, die heette Max Banker. En die heeft op verzoek van een professor, Karl Imker, heeft hij verteld wat er gebeurd is met de Torahrollen van de synagoge waar zijn vader kwam, in Elberfeld. En ik denk wel eens, er zijn bepaalde momenten die gemarkeerd moeten worden. Ook als je kijkt, ook als je leest. Maar dat was de Kristallnacht. En die Kristallnacht, dat was die nacht waarin de nazi's hun groepen loslieten op straat. En waarin winkelruiten werden ingeslagen. Interieurs van winkels werden vernietigd, synagogen in brand werden gestoken. Het was de Kristallnacht, want je kon niet lopen zonder over glas te lopen van wat ze vernietigd hadden. Ook in Elberfeld bleven ze niet gespaard voor wat de nazi's aanrichtten. En deze meneer, vader Banker zal ik maar zeggen, die was de voorzitter van de synagoge van Oost-Europese Joden en hij was daar gazan en voorlezer. Nou, om een heel lang verhaal kort te maken. Wat gebeurde er? Natuurlijk werd ook die sjoel gepakt. Er was een meubelmakerij. Die werd in de brand gestoken. En alles wat men in de synagoge kon vinden, dat was het volgende object. Dat werd kort en klein geslagen. Alles wat er was, werd kort en klein geslagen. En die man die had thuis geen rust. Terwijl dat over straat liep, dat volk dat aanrichtte, die bruinhemden zeggen we dan. He, maar die losgeslagen waren en alles vernielde wat Joods was, kon hij niet thuis blijven zitten. En hij is schuw weggedoken tegen de gevels, weggelopen, richting naar de synagoge gegaan. En hij heeft gekeken, waar zijn die Torahrollen nou? Waar zijn die rollen nou? En hij vond ze nauwelijks herkenbaar. Gescheurd en besmeurd. En hij vond ook nog een gebedsmantel. En hij heeft die twee oude rollen die zo aangepakt waren, heeft hij in dat gebedskleed wat hij vond, heeft hij gerold. En hij is op dezelfde manier naar huis gegaan. Hij is naar huis gegaan. Hij heeft op zijn schouders gelegd en is naar huis gegaan met die zwaar besmeurde rollen. Met die zwaar aangepakte rollen op zijn schouders. Als hij erover praatte met zijn zoon, dan was hij daar trots op. En want hij had die woorden van God gered. Het gezin had het geluk om in februari 39 te emigreren. En zo kwam hij naar Israël. En ik denk, wat zou hij nou als eerste in zijn koffer gestopt hebben? Weet ik niet. Maar in de bagage van de familie Banker gingen ook die twee Torahrollen mee. Nog steeds besmeurd, nog steeds gescheurd, nog steeds stinkend naar de rook. En ze kwamen terecht ten noorden van Tel Aviv, Ra'anana, en daar heeft hij ze laten restaureren. En dat is bijzonder, ze werden helemaal hersteld in hun oorspronkelijke staat, ze zouden weer kosher zijn, gebruikt kunnen worden in de synagoge, en zo zijn er dus twee rollen gerestaureerd. En als je nu in Israël zou zijn, in Ra'anana, en je zou naar de synagoge gaan daar, de grote synagoge, dan zou je daar de rol kunnen vragen te zien die ze meegenomen hebben uit Elberfeld. En ik denk dat dat bijzondere zaken zijn. En ik denk dat het goed is. En hij zegt dan ook, en dat is ook zo Joods, geef dit verhaal door. Vertel het, want mensen zouden dat moeten weten. En ik bedoel dan, zonder dat in het verkeerd verband te willen zeggen, die liefde voor die Torah. Dat is dat woord van God. Dat is de wijsheid die je als mens nodig hebt, waar je zelf niet opkomt. Daar moet je zijn. Die moet je hebben. En dat zijn hele bijzondere dingen. Ik ga naar het laatste stukje. U heeft nog 10 minuten, houdt u het nog? Ja, ik zie dat het sommigen heel moeilijk is. Ja, nog 10 minuten. Dan zal ik echt daarmee stoppen. Ik ga graag met u kijken ik pak even wat verzen die ik wil lezen met je. Ik moet even dat erbij halen. Maar u weet natuurlijk dat God heeft zijn plan, trekt hij. En dat oogmerk van dat plan vind ik zo wonderlijk. Hij zal uiteindelijk, als dat plan is uitgewerkt, allen tot zegen zijn. En ik denk dat het nodig is om Paulus daarbij te openen. En ik wil met je kijken naar Colossenzen 2. Ik lees een paar dingen. En ik lees ze gewoon uit de NBG. Want het gaat in dat plan om Christus, om de Zoon van God, om Christus Jezus. En dat zijn allemaal zaken die je zou moeten beluisteren en waar je over je opnieuw zou moeten verwonderen. Wat zegt Colossenzen 2 vers 3? Want het gaat om Paulus, die praat niet zomaar. Paulus heeft de Heer ontmoet op weg naar Damascus. En die wijsheid die God hem onthult, waarmee hij ons mag vertroosten, die is van een enorme diepte. Wat Paulus zegt is, wat dat betreft, heel fundamenteel. En daarom is het zo goed dat we die context van Paulus, die gezeten aan de voeten van Gamaliel, gestudeerd in de Torah, op en top thuis, als hij woorden gebruikt in het Grieks, dan mag je verstaan, dan klinken daar woorden. Aan alle kanten steekt daar het Hebreeuws doorheen. Daarom zijn we er zo mee bezig, want dat geeft lagen meer. Je verwondert je steeds meer over die gang die God gaat. Dat staat in Colossenzen 2 vers 3. Om wie gaat het? En ik begin maar gewoon vers 1 te lezen van Colossenzen 2. Want ik stel er prijs op dat gij weet hoe zware strijd ik te voeren heb voor u. En voor hen die te Laodicea zijn. En voor allen die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees. Opdat hun harten getroost. En zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht. En zij het geheimenis Gods mogen kennen. Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Daar ligt het, dicht bij hem. De enige bron van alle wijsheid is gelegen in God en in de Zoon door wie die dat plan uitwerkt. En God deed alles om met die openbaring die Paulus gaf het hart te laten bereiken. En Paulus is zijn instrument daarvoor. Kijk dus met me naar Efeze 3. We hebben er zoveel uit gepreekt gehoord, zoveel ingestudeerd. We hebben misschien onze Bijbel in alle kanten beschreven en omschreven wat er staat. Maar het is zo bijzonder om dit te horen. En als je het opnieuw de frisheid kan, als het opnieuw de frisheid krijgt van, dat staat er, dat betekent het. Dan hoop ik dat het ook die frisheid mag hebben naar de kinderen toe die we hebben. Wat zegt hij dan? Efeze 3 vanaf vers 1, het gaat me om vers 3. Daarom is het dat ik, Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor u, heidenen, in gevangenschap ben. Gij hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade mij met het oog op u gegeven, dat mij door openbaring het geheimenis is bekendgemaakt, gelijk ik boven in het kort daarvan schreef. Daarna kunt ge bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus. En dan gaat het verder. Maar hij is degene die ons dat mag onthullen. Paulus is zijn instrument. Hè, en dat lezen we daarom met plezier. We lezen verder in vers 8 van hoofdstuk 3. En dat zijn bijzondere momenten om te lezen. Mij, verreweg de geringste van alle heiligen. Dat is niet Paulus die zich ootmoedig opstelt. Of Paulus die zich, dat is allemaal niet aan de orde. Mij, verreweg de geringste van alle heiligen. Het overvalt me regelmatig en met mij zal het ook anderen regelmatig overvallen. Waarom zou dan de eerste vraag misschien wel zijn, mag ik dat weten? Of zou het moeten zijn, omdat ik je mijn hart wil laten zien zo? Omdat ik je lief heb. En zou dan niet de volgende vraag zijn, waartoe dan? Waartoe heeft u me al deze zaken willen geven? De geringste van alle heiligen. Er zijn zoveel mensen die zoveel meer weten dan ik. Van het Hebreeuws, van het Grieks, noem maar op. Maar zoals u en ik hier zitten. God heeft het gegeven dat hij jou en mij zag. En zei, jij bent het die ik nodig heb. Kijk niet op je eigen geringheid, zie op mij. En zo koos die Paulus, mij ver weg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen. Aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt. Dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen. Opdat thans door middel van de gemeente enzovoort. En allen te verlichten wat betreft het beheer van het geheimenis, zegt dan de concordante vertaling. En er wordt gesproken over God die alles schept. Paulus is degene die de zaken beheert. Die als een gids de volkeren, zeg maar, rondleidt in dat heilsplan van God. En alles was al bij God in zijn hart bekend tot het moment dat hij Paulus riep en het onthuld mocht worden. En wat betekent nou dat bekendmaken? Hè? En wat was je vroeger? Te dien tijden, zegt Paulus dan. Wat was je vroeger als je dit hoorde? Dan was je heiden, goyim, lid van de volkeren in het vlees. Je was niet Israël. En als je ging kijken, wat hadden we dan? Niks. We waren zonder Messias. Zonder iemand die de weg uit het doolhof wijst. Zonder iemand die voor je instond met zijn leven. Uitgesloten van het burgerrecht Israëls. Vreemdeling. Je was geen gast, je was vreemdeling. Je had geen recht op zaken waar burgers wel recht op hebben. Je was vreemd. Xenos, zeggen ze dan. Hè? Je kwam van buiten. Vreemd aan de verbonden der belofte. Er was niets om naar uit te kijken. Want je had geen belofte gekregen. Je was zonder hoop. Zonder verwachting. En zonder God in de wereld. En dan doet God iets bijzonders. Hij roept Paulus. En God heeft gezegd, nou wil ik dat jij het hoort. Hij opent je hart voor die boodschap van Paulus, voor genade, liefde, verzoening. Hij opent je voor wat gesloten is. En hij zegt, entree, kom binnen. Kom binnen en voel je opgenomen in mijn eeuwige liefde. En naar de mate waarin die genade van hem in jou aan het werk gaat en in mij, werkt die genade ook uit naar anderen. En dan zeggen we zo'n makkelijke zin, maar ik meen hem, God is de cirkel waar niemand buiten valt. Het is, kom binnen, je plek staat klaar. Weet je wat je moet doen? Kom dichtbij, kom dichterbij. En dan kom ik weer terug bij Spreuken. Je wilt toch horen wat er staat? Je wilt toch weten wat er staat? Je wilt toch op gehoorsafstand van God zijn en blijven? En dan kom je in gesprek. En dan mag je spreken van de hoop die in je is. Van hem die zaken in je hart wekt. God wordt alles in allen. En dan denk ik ook aan die kleine beelden die je uit de geschiedenis van het volk leest. God had oog en heeft oog voor het detail. Voor elk mens. Het is niet kom maar, het is één voor één. God heeft zo'n wereldwijd, groot, herderlijk hart. Ik had eens een hele gekke gedachte. We hadden het in een van de gesprekken, en ik weet het, het is lang geleden. Hadden het over militaire dienst. En toen ging het over allerlei zaken. En toen lag ik vannacht op bed en ik was even wakker. En toen dacht ik aan dat moment wat ze dan noemen appel. Dan sta je daar met elkaar. In een bepaalde volgorde. Opgesteld. En dan wordt je naam afgeroepen. En dan was het bij de ene groep gebruikelijk dat de present werd geroepen. Maar ik mocht gewoon zeggen, hier. En dan klom je in de houding, zoals dat heet. Je ging even in de houding staan, hier. En je ging weer ontspannen staan. Je werd bij je naam. Je werd opgeroepen en je werd bij je naam genoemd. En dacht ik ineens aan dat grote appel van God straks. Daar staan al zijn schepselen. Wereldwijd. En God roept ze bij naam. En terwijl ze bij hun naam worden geroepen, mogen ze blij opkijken en inderdaad zeggen, hier, ik ben er. En dan is het zo gaaf dat met alle dingen die ons overkomen, hè, en ik kom zo terug bij Romeinen, of bij Efeze 3, ik heb nog 4 minuten, die ga ik gebruiken. Ik weet het, doe het even zo, dat helpt. Hè, Romeinen 11, vers 25 en 26. Dat zijn van die verzen waarvan ik denk, die kan ik wel blijven lezen als je denkt aan dat volk. Aan de Romeinen 11, vers 25 en 26. Want broeders, zegt Paulus daar, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. En al dus gans Israël behouden worden. Zal gans Israël behouden worden. Gelijk geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen. Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. Gans Israël behouden. God heeft op het oog waar het naartoe gaat. God weet wat hij wil. En dan weet ik ook niet waartoe en hoe. Ik schrik soms hoe mensen in de geschiedenis terugkijken en dan afschuwelijke dingen die zijn gebeurd in 5 jaren van onze geschiedenis zien als een verklaring voor de staat Israël. Maar er zijn geen vragen, of er zijn vragen waar je soms geen antwoord op hebt. Sommige vragen die stel je misschien niet, omdat ze te diep zijn. Een Katwijkse visser. En ik pik het voorbeeld van Govorts. Een Katwijkse visser zei, die gaf categorisatie. Als ik ga vissen, kijk ik altijd waar de netten kunnen landen. Er zijn soms plekken waar het water te diep is. Daar hoef je dus het net niet neer te laten, want de vissen zwemmen gewoon onder je net door. En hij had geleerd dat met de vragen die hij had en waarmee hij met God mee kwam, misschien zijn sommige vragen ook te diep. We stellen God die vraag en laten het daarbij bij hem. Er is zoveel waarvan ik denk, hoe krijg ik dat nou onder woorden gebracht? Er is zoveel waar ik soms geen taal voor heb. Maar ik denk, God maakt er wat van. Ik denk dat ik het hierbij laat. Ja, we gaan morgen verder. Jack, ik denk, ik geef je 1 minuut extra. Want Jack zei, kom niet voor een uur om op te nemen. Ik denk, ik maak er 61 minuten van.